Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 136, vers 1 en 4. Loof de Heer, want hij is goed, looft hem met een blij gemoed. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En vers 4 looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, vers 1 en 4. Uit Gods heilig woord zal onze gedeelte worden gelezen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 2, de versen 11 tot en met 22. Efeze 2, vers 11 tot en met 22, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu verder Efeze 2 vanaf vers 11. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in den Heere. Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 87. En dan de versen 1, 2, 3 en 4. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren. God zal ze zelf bevestigen en schragen. Het zijn de versen 1, 2, 3 en 4 van Psalm 87. Tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. gemeente, met Gods hulp en met het gebed om Gods geest preken we u het woord uit Efeze 2, de versen 19 tot en met 22. Efeze 2, vers 19 tot en met 22. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welken het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwas tot een heilige tempel in de Heere, op welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Een heilige tempel in Efeze, daar gaat het over. Jongens en meisjes, daar stond ook een onheilige tempel in Efeze. Dat weet je nog wel van de vorige preken, hè? Die tempel van Diana, die godin. Maar dit is een heilige tempel in Efeze. De stenen van die tempel, vers 19. Het fundament van die tempel, vers 20. En de opbouw van die tempel, vers 21 en 22. Dus een heilige tempel in Efeze. De stenen van die tempel. Het fundament van die tempel en de opbouw van die tempel. Opnieuw gaan we even naar Efeze. Waar ligt die stad? In het zuidwesten van Klein-Azië, tegenwoordig heet dat Turkije. Paulus is daar geweest een hele poos. Eerst heel kort aan het einde van de tweede zendingsreis, Handelingen 18... En ik zal tot u wederkeren, indien het God wil. En op de derde zendingsreis is hij er gekomen, naar de wil van de Heere zelf. Hij heeft daar 3 jaar lang gewerkt en de gemeente gesticht, 53 tot 56 na Christus, zo ongeveer. En we lezen dat in Handelingen 19, we hebben dat ook in de achterliggende tijd gehoord. Nu schrijft hij een brief. Een brief vanuit Rome, een gevangenschapsbrief, ongeveer 5 jaar later. En die brief die valt zo in 2 delen uiteen, hoofdstuk 1 tot en met 3 en hoofdstuk 4 tot en met 6. Hoofdstuk 1 tot en met 3, dan gaat het over Gods genadewerk in het hart. En hoofdstuk 4 tot en met 6, dan gaat het over Gods genadewerk in het leven. En we horen wel, jongeren, dat het gaat over eerst het hart en dan het leven. Dat is de goede volgorde. Want dat hart van ons, dat moet vernieuwd worden. En dat is bij die mensen in Efeze, Gods kinderen in Efeze, aan wie de brief gericht wordt, gebeurd. En dan komt het ook uit in je hele leven. Dus het is zo nodig dat dat gebeurt. En dat zie je ook hier in die Efezebrief. Eerst het hart en dan het leven. En we hebben de vorige keer gehoord vanuit Efeze 1 vers 3. Hoe Paulus dan die volheid van die zegeningen van Gods kinderen mag openleggen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in Jezus Christus. In de hemel in Christus. En dan gaat hij nog door, hè? Weet je het nog, die lange zin in hoofdstuk 1 van vers 3 tot en met vers 14, dat was 1 zin. En dan gaat Paulus dat allemaal uitstallen wat er nu ligt voor Gods kinderen in de Vader, in de Zoon, in de Heilige Geest, in de drie enige God. En dan komt er een gebed en hier in hoofdstuk 2, dan lees je eigenlijk opnieuw de omschrijving van het wonder van die zegeningen voor Gods kinderen. En dan eindigt dan in hoofdstuk 3 weer met een gebed. En als we nu dat eerste gedeelte hier van Efeze 2 zien, hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 10, dan zou je kunnen zeggen dat is nu de achtergrond. Waar zijn Gods kinderen nu vandaan gehaald, hè? Dood door de misdaden en de zonden, maar ze zijn begenadigd door Christus. En dan ook de rijkwijde van die genade in ons gedeelte. dat Jood en Heiden nu samen mag delen in dat genadewerk van de Heere Jezus Christus. Ja, dat genadewerk van de drie-enige God. Of je nu uit het Joodse volk komt of je komt uit de heidenen. De Heere heeft zijn kinderen na Pinksteren ook in Efeze en overal. Hè, hij heeft ze overal vandaan. En die mensen die vormen samen een heilige tempel. En daar gaat het om. Die mensen, Paulus gebruikt het beeld van die tempel. Die mensen vormen samen de stenen van die heilige tempel. En nu gaat het erom. Wat is nu het allerbelangrijkste? Dat jij, dat u, dat ik een levende steen mag zijn in die heilige tempel. Dat ik bij Gods kinderen mag horen, dat ik bij dat gebouw mag horen. Wat naar Gods gemaakt bestek in eeuwigheid zal verrijzen. Laten we eerst eens kijken in het eerste punt naar de stenen van die tempel. Vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Eigenlijk is dit de slotzin van hoofdstuk 2. Dat begint hier in vers 19. En Paulus spreekt hier Gods kinderen uit de heidenen aan. En die vormen samen met Gods volk uit de Joden de levende tempel. De heilige tempel. Zij zijn de levende stenen in die tempel. En ik zei al, er stond ook een onheilige tempel in Efeze, toch? Jongens en meisjes, die tempel van Diana, hè? Die Griekse godin, Diana, Artemis werd ze ook genoemd, hè? Diana, haar Latijnse naam. En zo zorgden zij, dachten ze, voor de vruchtbaarheid daar in Efeze. En die tempel, dat was een van de 7 wereldwonderen in die tijd. Eeuwen daarvoor, in 450 voor Christus, voltooid. Er was jaren aan gebouwd, maar uiteindelijk stond die tempel daar, 450 voor Christus. In 356, zeg maar 100 jaar later voor Christus, is die tempel helemaal verbrand. En daarna is de tempel weer opgebouwd. Maar nu zegt Paulus, God bouwt Efeziërs aan een heilige tempel. En die heilige tempel wordt naar Gods gemaakt bestek gebouwd en zal verrijzen, zal gebouwd worden. Zoals je een gebouw steeds verder af ziet komen. Zo is de Heere aan het gebouw bezig van zijn gemeente. Er worden stenen neergelegd totdat dat hele gebouw klaar is, totdat de Heere terug kan komen. En in dat gebouw zijn die levende stenen, Gods kinderen. En hier zegt Paulus, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen. Zo dus niet meer, staat er in het Grieks. Zo is het dus niet meer. U bent geen vreemdelingen meer, u bent geen bijwoners meer. Vreemdelingen. Wat zijn dat voor mensen als Paulus hier vreemdelingen noemt? Nou, dat herkenden die Efeziërs wel, die mensen uit Efeze. Die kenden dat wel. Want er waren wel mensen die woonden daar in Efeze, maar die hadden helemaal geen burgerrecht. Dat waren niet echt burgers, dat waren niet echt inwoners van Efeze. Dat waren bijvoorbeeld mensen die handel dreven, die daar even waren, een poosje in Efeze, maar dan ook weer weggingen. En ze waren daar soms tijdelijk, hè, dan bleven ze daar ook wel een tijd, maar dan gingen ze toch weg. Dat waren vreemdelingen. En die hadden verder geen enkel recht in Efeze, die hadden geen rechten in die stad. Ze waren vreemdelingen, ze woonden er wel, maar ze hoorden er niet bij. En bijwoners, ja. Letterlijk staat er dan erbij wonend of ernaast wonend. Dat waren mensen die hadden iets meer rechten dan die vreemdelingen, maar toch waren dat buitenstaanders daar in Klein-Azië. Die woonden vaak op de landerijen, buiten de stad, Efeze. Die deden wat mee, maar toch, toch stonden ze er buiten. Vreemdelingen, die stonden nog wat verder. En die bijwoners, misschien iets meer rechten, maar toch er buiten. We zouden kunnen zeggen, dode stenen buiten de heilige tempel. Wat Paulus van zegt in vers 12. Geen hoop hebbende in en zonder God in de wereld. En nu naar ons. Dit waren mensen die waren vreemdelingen en bijwoners. En zo zijn wij van nature, en begrijp je wat ik bedoel, als ik zeg van nature, dat betekent zoals jij, zoals wij geboren zijn, zoals u geboren bent, zo is het, dan zijn we, staan we er buiten. Denk even aan die tempel, denk even aan de bouw van die tempel, denk even aan de bouw van, ja, van een huis. En zoals dat ging in die tijd, ja, dan werden die stenen daar, ja, in de steengroeven, die kwamen uit die steengroeven. En die werden naar dat gebouw gebracht. En zo liggen er mensen in de steengroeven van de wereld, in het modder, in de modder van de zonde. Als je even denkt aan Handelingen. Die stokbewaarder, dat was nu zo'n, ja, zo'n dode steen uit de modder van de zonde, die leefde in de zonde. En bijwoners, die waren wat meer gesetteld, die hoorden er toch niet echt bij. Je zou kunnen zeggen, die mensen, ja, als Lydia bijvoorbeeld. Ze was een godvrezende, dat wil zeggen, ze had belangstelling voor de godsdienst van Israël, voor de God van Israël, maar toch hoorde zij er niet bij. En zo kun je in de steengroeven van de wereld zijn, of in de steengroeven van de godsdienst. Je kunt wat meer in de zonde je leven hebben, of misschien wel meer, ja, een wat netter leven. Die twee woorden, hè, ongerechtigheid, de zonde, maar ook eigen gerechtigheid, dat je toch nog wel wat voelt voor je, van jezelf. Maar dat is hun eertijds. En in Efeze 2 lees je wel 4 keer eertijds, vroeger. Een bijwoner, een vreemdeling, een bijwoner, buiten de heilige tempel. En wie zucht daar nu vanmorgen onder? Wie zucht daar vanmorgen onder, zegt, o God, ik lig daar in die steengroeven van de wereld, van de modder, van de zonde, of misschien wat netter, hè, maar uiteindelijk dat vuil van mijn eigen gerechtigheid. Zou ik nog in die heilige tempel als zo'n levende steen kunnen komen? Hoor eens wat Paulus zegt. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Wat zijn die vreemdelingen geworden? O, Paulus zegt, jullie zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods geworden. Medeburgers der heiligen. Ze zijn gaan horen bij die stadsbewoners. He, dat gebeurde wel in Efeze, dan hoorde je daar niet bij. Je was een vreemdeling, maar je ging daar jezelf voor goed vestigen in die stad. En dan werd je ingeschreven in het bevolkingsregister. In de burgerlijke stand van Efeze. En zo horen Gods kinderen, ja, niet meer bij dat heidense Efeze, maar bij dat geestelijk Jeruzalem dat boven is. Paulus zegt, jullie horen bij dat geestelijke Jeruzalem. Jullie zijn de medeburgers der heiligen en de huisgenoten Gods. Iemand die bij het huis hoort. Dat is weer het beeld van een gezin. Hè? Huisgenoten. Als je samen in één huis woont, dan ben je huisgenoten van elkaar. Je hoort bij datzelfde gezin, hè? Als de Heere dat geeft, vader, moeder, de kinderen. En die horen daar bij dat huisgezin. Die zijn huisgenoten van elkaar. En zo zou je ook kunnen zeggen, Als je in één dorp woont, hè, dan zeggen we wel eens dorpsgenoten. Of als je in dezelfde stad woont, stadsgenoten. Dat was in Efeze ook zo. Die mensen die woonden daar rondom die heilige tempel in Efeze. Ja, die heilige tempel. Ik bedoel eigenlijk die onheilige tempel van Diana. En die leefden daar bij die stadsgodsdienst van Efeze, die tempel van Diana. Maar Paulus zegt, nu zijn jullie, kinderen van God, medeburgers der heiligen, huisgenoten van God, jullie horen uiteindelijk bij die andere tempel. Jullie horen bij de Heere. Jullie horen bij die zaligmaker. Jullie horen bij dat geestelijk Jeruzalem, zoals de kanttekening ook schrijft. En jullie staan onder één hoofd en zorg. Kanttekening 63. En ieder heeft in dat huis zijn dienst en zijn deel. Waar ben je dan gelukkig? Als je bij Gods kinderen mag horen. Als je een huisgenoot van God mag zijn. Als je lid bent van dat huisgezin van God. En dat zijn nu die stenen uit die heilige tempel. Medeburgers der heiligen. Ze hebben dat burgerrecht gekregen. Ja, we kunnen zeggen, ze staan al van eeuwigheid in dat bevolkingsregister in de hemel geschreven. Hun namen zijn geschreven in de hemelen, geschreven bij God. En ze zullen de naam van Sions kinderen dragen, zoals we dat net hebben gezongen uit Psalm 87. En soms laat de Heere zo'n medeburger wel eens lezen in dat volksbevolkingsregister. Als de Heer het in hun ziel afdrukt, bijvoorbeeld, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Huisgenoten Gods. Ze horen bij dat gezin van de Vader. Ze horen bij die oudste broeder. Jezus Christus. En ze zijn door wedergeboorte, door die nieuwe geboorte, die geboorte van boven in het hart levend gemaakt. U dan heeft hij mede levend gemaakt, vers 1 van ons hoofdstuk. Ze zijn aangenomen tot kinderen, zo lees je ook in hoofdstuk 1, vers 5. Die dode stenen werden levende stenen door een godsdaad. Dat is nu zijn vrije genade. Zoals we in Efeze 1 hebben gelezen. Uitverkoren, verordineerd, begenadigd, verlost, vergaderd en verzegeld. En gemeente, zo gaat dat. De stenen van die tempel. Maar aan het einde van ons eerste punt gaan we toch vragen. Eerst aan jullie, jongens en meisjes, ben je nu al een levende steen van die tempel? Want wat is dat toch onmisbaar nodig, een levende steen van die tempel? Dat we in dat godsgebouw ingevoegd mogen worden. Dat hebben we allemaal nodig. En nu heb je gehoord bij dat eerste punt dat dat ook kan. Jongeren, een levende steen, verbonden aan het fundament. Daar gaat het om, voor ons allemaal, op weg en reis naar die nimmer eindigende, allesbeslissende eeuwigheid. Zoals Paulus hier mag zeggen, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Maar medeburgers der heiligen, huisgenoten Gods, dat grote wonder, heidenen in Efeze. U hoort bij die heilige tempel en die tempel heeft een fundament. Daar letten we op in ons tweede punt. Het fundament van die tempel, vers 20, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. We voelen wel aan, gemeente, dat dit een heel rijk woord is. Dat Paulus ook van het ene beeld naar het andere beeld gaat. We proberen het maar eenvoudig uit te leggen. Die heilige tempel, die staat op een fundament. Ja, natuurlijk, die tempel van Diana stond ook op een fundament. Ieder huis dat gebouwd wordt, dat wordt op een fundament gebouwd. Er wordt geheid, er wordt geboord. Er moet een goed fundament zijn, want anders, ja, dan gaat dat niet goed met dat huis. Iemand die verstand heeft van bouwen, die weet dat als geen ander. En wij zien het, hè? Wij kijken ernaar. Ja, dat huis, dat moet wel een fundament hebben. En u heeft dat heilige huis van God, die heilige tempel van God, die kerk van God, een fundament. Je wordt gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Er staat eigenlijk in het Grieks opgebouwd zijnde. Dus Gods kinderen, die levende stenen, worden gelegd op het fundament. Nou, dat is een heel bekend beeld in de Bijbel. Gelegd op het fundament. Als je straks thuis komt en je pakt je Bijbel, dan kun je die teksten nog eens nakijken die onder vers 20 staan. Hè? Dan staat er 1 Korinthe 3 en Jesaja 28. En, nou, zo staan er nog wat teksten. En die gaan allemaal over het fundament. Dus dat is heel bekend in het Oude en in het Nieuwe Testament. Een fundament is heel belangrijk. En gebouwd op het fundament. Opgebouwd worden op het fundament. Paulus gebruikte ook dat woord wat hij hier gebruikt bij dat afscheid van die ouderlingen in Efeze. Als hij op het strand bij Mileten die broeders ontmoet, dan zegt hij: broeders, ik beveel u goden. En het woord zijner genade die machtig is u op te bouwen. En u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Die machtig is u op te bouwen. Die machtig is om u te bouwen op het fundament. Een fundament. Bij ons gaat dat nu wat anders dan toen in Israël of toen in Klein-Azië. Hoe ging dat dan? Nou, dan gingen de mensen, die bouwers, die gingen eerst een grote sleuf graven. En in die sleuf, daar deden ze rotsblokken in. En dan werd die sleuf eigenlijk dicht gelegd met kalk. En dan moest dat hele fundament inklinken, die stenen en dat kalk, totdat dat een stevig fundament was. En dan kon je op dat fundament gaan bouwen. En kijk eens naar de hoeken van dat gebouw, waar dat gebouw straks komt, de hoeken van dat huis, van dat gebouw. Daar legde een wijze bouwer een verstandige bouwer de hoekstenen. Grote, rechthoekige hoekstenen. En dan keek die bouwer natuurlijk heel goed naar die stenen die hij daarvoor wilde gebruiken. Of die stenen ook geschikt waren om op die hoek te liggen. Want niet iedere steen was geschikt om hoeksteen te zijn. Maar die hoekstenen die moesten daar wel liggen. Want die hoekstenen gaven steun en stabiliteit aan het gebouw, stevigheid. En als dan die hoekstenen er lagen op die vier hoeken, ja dan ging de opbouw van de muren verder met kalkstenen uit de steengroeven. En wat zegt Paulus nu? Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Het fundament van de apostelen en de profeten. Het fundament. Het fundament van die tempel, kanttekening 64, is de leer van de apostelen en de profeten van het Oude en van het Nieuwe Testament. Dus die kerk van God, die heilige tempel, die kinderen van God, die worden gebouwd op het fundament, op de leer van de apostelen en van de profeten. Wat is dat dan? Nou, de apostelen. We kennen ze wel, hè? Wie waren er apostelen? Help eens mee, denk eens na. Petrus, Johannes, Jacobus, Matthäus, Paulus was ook een apostel. De Heere Jezus had er 12, hè? Judas was afgevallen, er kwam Matthias voor in de plaats. Paulus mag je ook als een soort 13e apostel noemen. Profeten, nou dan denken we natuurlijk aan de profeten van het Oude Testament. Jesaja en Jeremia en Ezekiel en Micha enzovoorts. Maar Hier moet je ook vooral denken aan de profeten. De eerste tijd van het Nieuwe Testament had je ook profeten. In hoofdstuk 4 dan heeft Paulus het erover sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. En je mag die lijn zomaar verder doortrekken. Apostelen, profeten, de herders en leraars, de ambtsdragers van nu. Dan wordt er gebouwd op het fundament, op de leer van die mensen. Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Jezus Christus is de uiterste hoeksteen van die leer van de apostelen en de profeten. En dan lees ik in kanttekening 65 zoiets moois. Want de leer van de profeten en de apostelen wijst ons in de zaken van de zaligheid tot niemand op welke wij steunen mogen dan op Jezus Christus, op zijn voldoening en op zijn verdiensten. Dat is de kern van de leer van de apostelen en de profeten. Hier gaat het om in de prediking. Van al die mensen, toen en nu. Dat we als het gaat over de zaken van de zaligheid, geliefde gemeente, op niemand mogen wijzen dan op Jezus Christus, op zijn voldoening en op zijn verdiensten. Want je kunt nergens anders op steunen dan op hem. Want buiten Jezus Christus is geen leven. Buiten Jezus Christus is er geen fundament. En daarom die apostel Paulus die heeft gezegd, ik wens niet anders te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruist. O mensen, zegt Paulus, zoek toch een fundament onder je levenshuis. Want je leven gaat voorbij en je gaat naar de rechterstoel van Christus. En je mag in de zaken van de zaligheid op niemand steunen dan op Jezus Christus. Op zijn voldoening, op zijn verdiensten. En daarom in de prediking steeds maar weer gewezen op dat enige fundament. Dan moeten al mijn fundamenten eraan. Ik kan niet steunen op iets van mezelf. Ik kan niet steunen op mijn goede leven of op mijn godsdienst of wat het dan ook is. Op Jezus Christus, op zijn voldoening, op zijn verdienst. Gemeente, daar wordt Gods kerk op gebouwd. Die levende stenen die worden op het fundament gelegd van de prediking en de leer. Dat is een mooie gedachte. Waar moet je het nu van hebben, kinderen des Heren? Van de prediking, van de leer, van de apostelen, van de profeten. Nu heel eenvoudig, de ambtelijke dienst. Als de Heere zijn de herders en de leraars zendt naar de plaatsen waar hij ze wil hebben. Waar de ouderlingen lezen, in de gemeente de prediking lezen van Gods knechten. Dat is de leer van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En dan krijg je Gods woord zo lief. En dan krijg je de prediking van Gods woord zo lief. Dan wil je de kerkdiensten niet overslaan. Maar dan wil je daar zitten waar die leer van de apostelen gepredikt wordt. Of uitgelegd wordt. Als over een enkele week de catechisaties weer beginnen. Dan ga je daar graag naartoe. Want dan wordt die leer van de apostelen, van de profeten uitgelegd. Dan gaat die ambtsdrager, die catechiseermeester je wijzen. Op die uiterste hoeksteen. Dat jij als jongere dat je alleen maar veilig kunt leven en eens zalig kunt sterven als je gebouwd bent op die enige hoeksteen. Dan wordt die leer van de apostelen en de profeten soms zo dicht bij u gebracht, gemeente. Op de huisbezoeken, of op de pastorale bezoeken, of op de ziekenbezoeken. Als dan het woord open gaat en je wordt gewezen door die ambtsdrager op de enige op wie we steunen mogen en moeten tot de zaligheid. Jezus Christus op zijn voldoening, op zijn verdiensten. Dat is wel een scherpe boodschap. Dat is wel een afsnijdende boodschap. Dan komt er wel eens vijandschap, ook in het hart van een kind van God. Moet dat nu altijd maar weer over dat fundament gaan? En dan wil ik nog zo graag iets van mezelf vasthouden. Mijn tranen, mijn gebeden, mijn nette leven, mijn godsdienst. En als dat dan afgebroken wordt, hou ik dan nog eigenlijk wel wat over. En toch is het zo zegenrijk. Als je werkelijk eens niks overhoudt dan Jezus Christus, zijn voldoening, zijn verdienst. Dat is afsnijdend. Maar wat is dat bevrijdend? Wat is dat ook bevrijdend? Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Of zijn de Jezus Christus zelf de uiterste hoeksteen? Zo zegt de kanttekenaar. De uiterste hoeksteen, dan wordt er een heel bijzonder woord gebruikt hier. Dat is de steen in de uiterste hoek. Die hoeksteen die het huis houdt met kracht, zingt de dichter dat een. Hij is niet alleen het fundament van de leer van de apostelen en de profeten. Kanttekening 66. Maar het hele gebouw steunt op deze hoeksteen, op dit fundament Jezus Christus. Jezus Christus is niet alleen de hoeksteen van de leer, zoals ik het net heb uitgelegd, van die prediking en van die leer van die apostelen en van die profeten, van die ambtsdragers. Maar Jezus Christus is de uiterste hoeksteen van het hele gebouw zelf. Dat is hij ook. En dan... Dan kan die fundamentsteen zijn, hè? Ik zei dat net al, op de hoeken, hè? Op dat fundament. Maar die had soms ook halverwege nog van die hoekstenen, die muren stevigheid gaven. En bovenop die muren, dat gebouw als dat klaar was, dan had je nog wel die sluitstenen, ook op die hoeken. Maar die belangrijkste, die uiterste hoeksteen, die verbond die muren. Je kunt dat wel zien, hè? Je ziet die hoeksteen en dan heb je een muur naar deze kant en een muur naar deze kant. En nu verbinden die twee haakstaande muren. En nu verbindt die hoeksteen die twee haakstaande muren. Heel mooi, zegt Calvijn. Die muren van Jood en Heiden, die worden door Christus als midden op de hoek verbonden. Die ene muur, de Joden. En die andere muur, de heidenen. En nu ligt daar op de hoek van die muren, die hoeksteen, Jezus Christus onder. Of je nu Jood bent of heiden. We zullen daar vanavond nog wel wat meer over horen. Het gaat er nu om of je onder die hoeksteen, op die hoeksteen ligt. En nu worden die mensen uit Jood en Heiden. En wij komen ook uit de heidenen. Want wij horen ook niet bij het Joodse volk. Die worden nu door Jezus Christus als midden op de hoek verbonden. Gemeente. En daarvoor moest Christus de verworpen hoeksteen worden. Zie je dat die hoeksteen verworpen? We gaan het straks zingen naar dit punt. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Zie je dat de Heere Jezus verworpen werd als een hoeksteen. Dat gebeurde natuurlijk wel eens in die bouw. Dan ging die bouwer kijken en dan dacht hij, nou, dat is een hoeksteen. Die zou ik wel kunnen gebruiken, die steen op de hoek. En hij pakte die steen eens, hij liep eens rond die steen en dan gooide hij die steen aan de kant. Nee, dat is geen goede hoeksteen. Die moet ik hebben, die andere. En nu is het met de Heere Jezus ook gegaan. De Joden die hebben hem verworpen, aan de kant gegooid. Bespot door de heidenen en de Romeinen. Bespot door het volk. Verworpen tot in de dood. Maar hij is ook de verkoren hoeksteen. De Vader die heeft gezegd, dit is de hoeksteen. Toen de Heere Jezus uit het graf kwam op Pasen, toen heeft de Vader eigenlijk gezegd, God de Vader, mijn Zoon, dat is de hoeksteen. die kan het huis houden met kracht. Hij is tot een hoofd des hoeks geworden, de levende steen. Petrus die zegt, tot welk een komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Hij is door de Vader gelegd in de eeuwigheid. En in de tijd werd het steeds duidelijker dat hij de hoeksteen zou zijn. Op hem staat het gebouw, de tempel. Op hem staan Gods kinderen zo vast en zo zeker en zo veilig. De verworpen hoeksteen, de verkoren hoeksteen. Maar gemeente, nu is dat in het leven van al Gods kinderen ook zo. Wij hebben die hoeksteen niet nodig. Gemeente, laat ik het eerst nog wat anders zeggen. Wij hebben allemaal die hoeksteen niet nodig. Wij verwerpen deze hoeksteen. Hoe hij ook in de prediking en in de leer wordt aangewezen. Hoe vaak hebt u al niet gehoord, Jezus Christus is de enige op wie je steunen mag voor leven en sterven. En je hoort het een poosje aan en je gaat weer door de deur naar buiten en je denkt, nou ja, ik zie het wel hoor. En ik zal het volgende week weer wel horen. En het zal toch een keer moeten gebeuren. En je gaat zomaar verder en je leeft zomaar verder. Dat gaat niet goed. Dat gaat eeuwig niet goed. O, als we hem blijven verwerpen, dan zijn we ongehoorzaam. Petrus die zegt, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft is hij dierbaar. Maar de ongelovigen, de ongehoorzamen wordt gezegd. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is een hoofd geworden tot een hoofd des hoeks. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degenen die zich namelijk stoten aan het woord, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn, dan zeg je, dan stoot je aan het woord. Dan zeg je alweer over die hoeksteen, alweer over Jezus Christus en altijd maar dat hij nodig is. Hou er toch eens eindelijk mee op. Ik weet het wel en ik zie het wel. En hoe is het dan bij die mensen van wie de ogen zijn geopend? Hoe is het bij Gods kinderen dan? Die hebben die hoeksteen toch nodig, ja. Maar die zijn ook blind voor die hoeksteen. O, dan is Petrus daar eerst helemaal blind voor geweest. Toen de Heere Jezus ging zeggen, ik moet de hoeksteen worden, ik moet gaan lijden, gaan sterven. Dit zal u geenszins geschieden. Dit zal u nooit gebeuren. En ze zagen geen waarde in die hoeksteen. Ze verwierpen die hoeksteen, ze hadden hem niet nodig, ze hebben hem niet begeerd. Maar weet je wat nu zo'n wonder is? Dat de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen plaats maakt voor die hoeksteen. En dat hij je gaat leggen op die hoeksteen, want die levende stenen moeten op dat fundament, op die hoeksteen worden gelegd. Of je nu uit die steengroeven komt van de wereld of uit de steengroeven van de godsdienst. Maar als je nu maar een plekje mag krijgen op dat fundament. En als de Heere dat niet doet, dan kom je nooit op dat fundament. En als de Heere doet, dan is het zo eenvoudig, dan word je verbonden met dat fundament. Maar dan moet ik mijn eigen fundament kwijtraken. En dat was nu eigenlijk het probleem bij die discipelen. Ze wilden hun eigen fundament niet kwijtraken. Ze wilden het houden zoals het altijd was. Aangenaam zo met Jezus zijn woorden horen. Maar toen de Heer Jezus zei, ja, maar er moet een offer plaatsvinden. Er moet betaald worden. Gods heilig recht eist dat. Toen werden ze geërgerd. En zo is dat nog in het leven. Hè? Dan kun je wel eens over Jezus horen. Maar als het dan weer meer uitgewerkt wordt in je leven, dan kan zomaar die vijandschap op gaan borrelen. Want ik wil mijn eigen leven vasthouden. Maar in die afbrekende weg krijgt dat fundament nu waarde. Dan ga je leren al dat, dat ja, al die stenen, die losse stenen van mijn eigen godsdienst, die hechten niet. Alleen dit fundament krijgt waarde. En Petrus is daarachter gekomen, want geloof maar, in die zaal van Caiaphas, toen bleef er geen enkel fundament meer over voor Petrus. Toen kon hij niet zeggen, ja maar Heer, ik was toch zo gelovig. Ik was toch zo aan u verbonden. Hij heeft het als het ware allemaal verknoeid en verspeeld. Maar toen kreeg hij later de waarde van dat fundament zo nodig. Toen kreeg hij dat in het oog. En dan kun je begrijpen dat hij in zijn eerste zendbrief zegt. U dan die gelooft, is hij, Jezus Christus, dierbaar. Zeg, en u liggen al die levende stenen, al Gods kinderen op het fundament. Maar nu is net als bij een gewoon huis, jongens en meisjes, zo'n huis in Azië, in Klein-Azië bijvoorbeeld. En dat is nog zo, de ene steen ligt dichter bij het fundament dan de andere stenen. Je hebt stenen die liggen helemaal op het fundament. Maar je hebt ook stenen die liggen daar een eindje boven of die liggen een eindje verder. Begrijp je? En zo is dat nu geestelijk ook. Niet ieder van Gods kinderen, mag ik het zo eens zeggen, die voelt dat fundament even sterk. Maar rust toch niet, voordat u mag weten, voordat jij mag weten, op dit fundament gegrond te zijn. Als ik niet lig op dit fundament, kinderen, dan is het net als met die wijze en die dwaze bouwer. Weet je nog van de schoolopening? Die storm kwam en dat huis van die dwaze bouwer werd weggeslagen. En dat huis van die wijze bouwer op dat fundament bleef staan. Zal mijn huis blijven staan als ik straks voor God zal moeten verschijnen? Als ik voor de rechterstoel van Christus zal staan? Het is het een of het is het ander? Het fundament van die tempel. Ben ik op dat fundament? We gaan van die hoeksteen zingen. En dan nog naar het derde punt. Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, vers 11.
Thank you.
heilige tempel in Efeze. Zie je dat gebouw groter worden? De stenen van die tempel, het fundament van die tempel, de opbouw van die tempel. Dat is onze derde gedachte, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast. Tot een heilige tempel in de Here. Opwassen, dat gebouw dat wordt steeds groter. Zoals je dat huis steeds groter ziet worden en steeds meer af ziet komen, zo komt die tempel steeds meer af. Er wordt al eeuwen aan die tempel van de Here gebouwd. Vanaf de schepping, vanaf de zondeval zou je kunnen zeggen. Adam en Eva werden als eerste op dat fundament gelegd. En zo in de loop van de tijd gaat dat gebouw afkomen op welke het gehele gebouw op was tot een heilige tempel in de Heer. Dan staat er bekwamelijk samengevoegd zijnde. Samengevoegd. In elkaar gepast. Wij hebben, je ziet het bij de bouw, stenen en dat zijn allemaal dezelfde stenen. En die worden op het fundament gelegd en die metselaars die zijn bezig en de ene steen na de andere steen. Soms kun je een morgen, dan zeg je, tjoh, wat is het opgeschoten. Maar nu, dit gebouw, dat ging natuurlijk in die tijd een beetje anders. Want dat gebouw, dat, die stenen die moesten pas klaargemaakt worden. En die steen, past die nu op die andere steen? En dan moest er een stukje afgehakt worden. En dan moest er nog wel eens een stukje afgeveild worden. En dan uiteindelijk kwam die steen op die plaats. Ze moesten, het waren allemaal soorten stenen, maten stenen, verschillende vormen. Ze moesten allemaal hun plekje, hun vorm krijgen in dat gebouw. Toegebracht en gehakt en gebeiteld en geschaafd. En dan dat plekje is voor die. En dat plekje is voor die. En zo gaat dat gebouw verrijzen. Nog iets? Als ik het Griekse woord voor tempel hier lees in hoofdstuk of in vers 21, dan staat er eigenlijk het binnenste van de tempel. Het tempelhuis. En dan is dat hetzelfde woord wat gebruikt wordt, weet je wel, voor die zilveren tempeltjes van Diana. Waar ging het nu om bij Diana? Om dat middelste van die tempel, om dat beeld van Diana, wat ze zeiden, dat is uit de hemel komen vallen. Daar werd Diana bijzonder geëerd, in dat binnenste van die tempel. En zo hier staat, nu worden Gods kinderen een heilige tempel, die van binnenuit hun hart op de Here gericht worden. Vanuit het binnenste van het hart. Een tempel in de Here. Dat de Here, dat de Here Jezus Christus, dat God in Christus in die heilige tempel door zijn kinderen wordt gediend. Daar woont en wordt gediend. Zoals Diana zeiden ze daar woonde in het binnenste van die tempel. Zo woont de Here in het binnenste van het hart. En gemeente, dan moeten al die stenen pas klaargemaakt worden. En je hebt stenen in die tempel, die zag je zo van een eind liggen. En je hebt ook stenen in de achtermuur van die tempel, natuurlijk is dat zo. En de Heere die maakt iedere steen pasklaar voor dat plekje. Kijk, Paulus die heeft bijvoorbeeld een plaats vooraan als steen in dat gebouw. En daar in Efeze had je Gaius en Aristarchus, dat waren Macedonische vrienden. Die waren ook wel bekend in Efeze. Dan dachten ze misschien gelijk, als het over levende stenen gaat, aan Paulus of aan Aristarchus of aan Gaius. En je had nog een broeder Tychicus, een geliefde broeder daar in Efeze. Kijk maar, in Efeze 6 wordt zijn naam genoemd. Als mensen het over kinderen van God hadden in Efeze, dan dachten ze misschien zo een paar namen. Dat hebben wij hier ook in Schravenpolder wel. Als ik het heb over Gods kinderen, dan heb je zo wel een paar namen in je gedachten. Die of uit het verleden. En misschien kijken we ook wel eens mensen over mensen heen. Waar we helemaal niet aan denken als we denken aan Gods kinderen en aan Gods volk. Maar hij of zij is ook zo'n levende steen. Dat de Heere daar wel van weet. Of dat wij het misschien wel eens denken van iemand en blijkt, zal straks blijken helemaal geen levende steen geweest te zijn. Zelfonderzoek is nodig, hè. Een kenmerk is dat je op het fundament gebracht wordt, dat je alles leert verachten om Jezus Christus over te houden. Dat is een heel duidelijk, zuiver mag je ook zeggen, kenmerk van genade. Dat je alles leert verliezen om Jezus Christus over te houden en op zijn voldoening zijn werk te steunen. En dan moet alles, ja, dan moet er nogal wat hakwerk, hè, plaatsvinden en slijpwerk. Zie je die bouwer bezig, daar in die steengroeven. En daarbij dat huis nog, hè. En dan moet er daar nog een stukje af. Ja, nu past die steen. Bekwamelijk, samengevoegd. Heel bekwaam maken, geschikt maken. En zo gaat dat door. En dan zijn Gods kinderen op Gods tijd geschikt. Nu nog niet. Dan geldt het van al Gods kinderen, wat je van de week in de krant kon lezen van de oude dominee Karels, die 50 jaar in het ambt stond. Ik ben nog niet geschikt. Ik ben nog niet geschikt om ingezameld te worden in die tempel. Dat is voor Gods volk pas het moment als dat laatste slagje er is geweest. Ik heb eens een keer gepreekt in Albanië over deze tekst. En na de dienst zaten we met een groepje mensen te praten. Er zat daar zo'n vrouw bij van een van die broeders, waarvan we mochten weten dat zij de Heere vreesde. Ze had een verschrikkelijk moeilijk leven. En we raakten met die vrouw in gesprek. En ze zei, dat stukje in de preek toen u het had over dat hakwerk en dat beitelwerk en dat schaafwerk, dat herkende ik uit mijn eigen leven. Er moet wat afgehakt worden, wat afgebeiteld. En wat ze allemaal meemaakte, ach, bijzonder zwaar. Maar ze voelde, dit is nodig. Ik heb dat nodig en dan pas zal ik ingevoegd worden. En toen ik vorig jaar in Albanië kwam, toen hoorde ik dat die vrouw juist die week daarvoor was overleden en begraven. En we hebben haar man nog gesproken en nog over deze dingen gehad. Toen was ze geschikt. Toen was het en mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Zie je, Gods kinderen kunnen wel eens denken, Heere, nu is het wel de tijd, hè? Nu heb ik genoeg. Nu ben ik genoeg hier geweest. Nu heb ik genoeg meegemaakt. Nee, tot dat laatste stukje slijpwerk. En dan ingevoegd. Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Medegebouwd. Zeg, heidenen in Efeze, jullie worden medegebouwd. Nu moeten jullie niet denken, wij horen er niet bij. Nu is het voor het Joodse volk, maar nu is het ook voor de heidenvolkeren. En of je nu uit die godsdienst van dat Jodendom bekeerd moet worden, of je moet uit die gruwelijke afgoderij van dat heidendom bekeerd worden, maar je wordt medegebouwd. En als je nu in de kerk zit, of je zit zomaar bij deze dienst mee te luisteren, weet ik waar je zit. En je zegt, ja, die mensen daar in de kerk in Schravenpolder, ja, die kunnen wel bekeerd worden. Maar ik voel me zo'n heiden. Ik voel me zo'n buitenstaander. Hoor ik er eigenlijk wel bij? Dan zegt Paulus, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods. Dat gaat nog door, jongens en meisjes. Mede gebouwd. De Heere gaat nog door. Dat gebouw is nog niet af. En nu zit jij hier in de bank toch te bidden of de Heere je ook als zo'n levende steen wil invoegen tot een woonstede Gods in de geest, een stad waarin de Heere woont en werkt. Ja, dat was in Efeze, in Diana's tempel, daar werd Diana gediend. In die woonsteden van Diana, in die plaats van Diana. Maar nu wordt een kind van God een plaats waar de Heere woont. Dat is toch een grote, ja, dat is eigenlijk, dat kun je niet begrijpen. Dat kun je niet begrijpen. Een woonstede Gods in de geest. Zou je dat durven zeggen? Ach, zegt een kind van God, dat durf ik niet te zeggen. Het lijkt soms wel precies het tegenovergestelde. En toch is het waar. Want de Vader werkt en de Zoon werkt en de Heilige Geest werkt. En hij werkt ook, niet alleen in het groot, dat hele gebouw komt er. Maar op welke gij ook mede gebouwd wordt. Tot zo'n woonplaats van de Heilige Geest. Van God in de Heilige Geest. Dan wordt alles afgebroken. Maar dan gaat het toch naar het moment toe. Dat God eeuwig de eer zal ontvangen van al Gods kinderen. En nu gaat het er maar om. Ben ik zo'n levende steen. Als je naar de grote kerk kijkt, de zichtbare kerk kijkt in deze wereld, dan zeg je, het lijkt wel alsof die kerk steeds kleiner wordt. Maar dat is niet waar. De kerk van God wordt steeds groter. Er komen steeds meer levende stenen bij. En er valt nooit een levende, een echte steen af. Maar als je naar de omstandigheden kijkt, dan kan die zichtbare kerk wel eens klein zijn. Maar die onzichtbare kerk, die wordt daar wordt mee doorgebouwd. Totdat dat koninkrijk van de Heere in eeuwigheid zal komen. Straks zullen Gods kinderen, de huisgenoten Gods, eeuwig tempel zijn en hem mogen dienen. Dan is dat beitelwerk voorbij, dat schaafwerk, dat veilwerk. Dan is alles ertussenuit. Dan is dat laatste slagje gegeven. En dan worden ze ingevoerd en ingevoegd voor eeuwig in die tempel waarvan we lezen in Openbaring 21. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En dan zul je vol zijn van de dienst van God. Eeuwig vol zijn van de dienst van God. En dan is alles van beneden, kind des Heren, voorbij. Dan zit er nooit meer iets waaraan je je zou kunnen stoten. Maar dan is het eeuwig en volmaakt. De Almachtige God haar tempel. En het Lam. We gaan weer naar huis. Het woord is weer gebracht in deze morgen. Vanmiddag en vanavond kunnen we nog een keer gaan horen wat de Heere tot de gemeente te zeggen heeft. Zullen we trouw zijn in het komen, trouw zijn in het luisteren. En dat de Heere ons vandaag op dat fundament zou willen brengen. Want daar gaat het om. Want we kunnen nergens op steunen dan op Jezus Christus, op zijn voldoening en op zijn verdiensten. Amen. We willen samen eindigen met gebed. Heere, zou u uw woord willen zegenen, als het ook uitgegaan is in deze morgen. En geeft u ook in het overige van de dag wat nodig is. Onze ambtsbroeder in de leesdienst. En onszelf in de zustergemeente. En ook vanavond, Heer, als uw woord zo aan het hart nog een keer gelegd mag worden. O Heere, mag er vandaag blijdschap zijn in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Ook uit ons midden. En zo bidden we, Heere, om de werking van uw geest. En mag uw volk toch ook steeds meer geoefend worden en steeds meer zinken en zakken op dat enige fundament. Wilt u het schenken uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 87 vers 5, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. Psalm 87 vers 5. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.